Goedemorgen allemaal. Fijn om hier in jullie midden te zijn. En bedankt voor de intro, René. En bedankt ook voor de uitnodiging om hier te komen spreken. Het is toch een primeurtje voor mij. Dat ik in dit gezelschap van de dertigers of rond de dertigers mag spreken. Sorry? Nu is het geen primeurtje dat ik. Op deze plek sta. Hoewel deze plek, meestal sta ik een paar meter die kant op, maar ik ben hier wel eens eerder geweest om te spreken. En ik heb ook al heel wat bekende gezichten onder jullie gezien die ik weer in andere settings tegenkom. Dus ja, heel spannend vind ik het ook weer niet. Maar ik wil het eens met jullie hebben over dit begrip uitverkiezing. En een klein beetje over voorbestemming. Die begrippen hebben alles met elkaar te maken. Dat zullen we nog wel zien. Ja, uitverkiezing is denk ik een onderwerp wat toch wel heel onbekend is. En voor sommigen ook de rillingen over de rug doet lopen. Als je traditioneel kerkelijke opvoeding hebt gehad. En ik wil gewoon eens kijken wat René ook al aangaf, van wat zegt de schrift nu over dit onderwerp. En ik zal jullie in eerste instantie iets vertellen over de aanleiding van waarom ik eens over dit onderwerp wilde spreken. Ik kreeg een tijdje terug een mailtje van iemand, die had mijn website bezocht, die had gegoogeld en die had gegoogeld op de term rechtsnijden. Dat is even een heel ander onderwerp, daar ga ik het niet over hebben, maar als ik het in twee zinnen zeg. Paulus zegt tegen Timotheus dat we het woord van de waarheid recht zouden snijden. Dat betekent dat we het correct zouden verdelen. Wat is wel van toepassing rechtstreeks op ons en wat niet? Wat is wel rechtstreeks aan ons geschreven en wat niet? Dat is dus het woord van de waarheid recht snijden. Als ik het even heel kort zeg. En die vrouw, dat was een mevrouw, die mailde mij dat ze op mijn website terecht was gekomen. En daar was ze nogal blij mee, want ze kende eigenlijk alleen broeders die recht sneden in de Engelstalige wereld en een enkeling in Nederland. En dat was dus voor haar allemaal nogal ver weg. En zij woonde bij mij om de hoek. Ik woon zelf in Hendrik-Ido-Ambacht en zij in Zwijndrecht. Dus daar was ze wel blij mee in eerste instantie. En ik had een geanimeerd gesprekje met haar over de mail, dat werd een hele conversatie. En om een lang verhaal kort te maken, zei zij op een gegeven moment, Gerard, fijne avond nog, ik ga nog even een bijbelstudie luisteren van die en die broeder, When We All Get To Heaven. En ik dacht, ik hoorde het woordje all, dus ik zeg van, gaat dat over de redding van alle mensen? Nou, dat was dus een ommekeer in de conversatie, want dat moest ik echt niet denken. En dat gesprek ging nog wat verder en zij zei toen op een gegeven moment van, er zijn twee leringen waarbij je niet hoeft te evangeliseren. Dat is alverzoening, hè, God redt toch al allen, dus ja, waarom zou je nog evangeliseren? Die tegenwerping heb ik ook wel eens gehad en dan zeg ik stevast, het evangelie is dat God de redder is van alle mensen, dus... Waarom zou je dan nog even evangeliseren? Ja, dat is het evangelie. Dat is de boodschap. Dat is het goede bericht. Dus dat zou verteld worden. Nou, daar was het niet mee eens, om het zacht te zeggen. En zij zei van die andere leer, dat is het Calvinisme. Ja, je bent uitverkoren of niet, dus maakt toch niet uit wat je uitvreet. Daar kwam het op neer. Als je uitverkoren bent, kom je er toch al. En ik zei erop, ik reageerde op dat de redding van alle mensen, maar ook op dat uitverkiezing. En ik zei tegen haar van, maar uitverkiezing is toch voluit een Bijbels begrip. Je komt het vele malen tegen in de Bijbel. Dan kun je dat toch niet zomaar terzijde schuiven? En zij reageerde daar helemaal niet op. En wel op een paar andere dingen die ik zei. Dus ik denk, ik doe nog een poging. En ik zei toen tegen haar van, ik denk dat uitverkiezing, dat weet ik wel zeker, dat wordt altijd verkeerd, over het algemeen verkeerd begrepen. Men zegt, je bent uitverkoren voor de hemel en anders ga je naar de hel. En er zijn, dat heet, hoe heet het ook weer, uitverkiezing en predestinatie, hè? Uitverkiezing en voorbestemming. Dan heb je de enkelvoudige predestinatie, daarvan zegt men, God heeft sommigen uitverkoren voor de hemel en over de anderen heeft hij geen besluit genomen, wat natuurlijk al vreemd is, hè? Als er een God is die alles beschikt. Maar dubbelvoudige of dubbele predestinatie, dat betekent, God heeft sommigen uitverkoren voor de hemel en het merendeel, bam, voor de hel. En die zullen voor altijd gemarteld en gefolterd worden in het helvuur, want daar komt het op neer. En ja, dus dat is Gods uitverkiezing. En ik zei tegen haar, dat zegt men over uitverkiezing, maar dat is niet wat de Bijbel erover leert, dat is wat theologie leert. Uitverkiezing in de schrift is dat God een enkeling uitkiest, inderdaad, exclusief, of zelfs een heel volk, of een groep, waardoor hij de rest gaat zegenen. Dat is uitverkiezing in een paar zinnen. En ook daar reageerde zij niet op. En ik denk dan, maar dat is mijn invulling en ik zou niet weten hoe ik het anders moet invullen, dat uitverkiezing voor haar gewoon een ongemakkelijke waarheid is. Dus we hebben het er maar niet over. Dus ik zei tegen haar, daar sloot ik zo ongeveer mee af, ja, je snijdt nu wel recht, denk je, maar geloof je ook alles wat de schrift zegt? Je kunt niet zomaar termen, bijbelse leringen, want uitverkiezing is een lering, onderwijs, wat we heel de schrift doorvinden, dat kun je niet zomaar onder het tapijt vegen en zeggen van ja, ik kan daar niks mee, dus weg ermee. Dus geloof je ook alles, hè, zoals Jezus tegen de Emmausgangers zei, geloof je ook alles wat de schrift gesproken, wat er in de schrift staat. Nou, dus ik... Ik denk, daar wil ik het eens over hebben, over uitverkiezing. En laten we eerst eens kijken, dat heb ik al een beetje gezegd, wat zeggen nou de woordenboeken daarover? En die sluiten toch wel aan bij theologie en godsdienst. Uitverkiezing is het protestants dogma, hè, dus de protestantse leerstelling. Dat zegt dat alleen door God uitgekozenen zalig kunnen worden. Hè, en zalig in de zin van behouden of gered. Nou, nog een andere woordenboek, woorden.org. Die eerste heb ik even lichter gemaakt, omdat ik het daar niet over wil hebben. Maar dat is eigenlijk gewoon wat uitverkiezing of uitkiezen is. Hè? Want wij noemen het uitverkiezen of uitverkoren, maar het gaat gewoon over uitkiezen. Nou, dat doen we heel de dag door, uitkiezen. Ik moest vanmorgen kiezen, net moest ik kiezen of ik koffie of thee nam bijvoorbeeld. Toen heb ik de thee eruit gekozen. Nou ja, ik hoef geen niet meer voorbeelden te geven. We kiezen de hele dag door. Gekozen worden in een verkiezing, hè, dan denken we ook al aan de politiek, worden sommigen uitgekozen. Maar dan meer over die tweede betekenis, het door God uitgekozen zijn om het eeuwige leven te krijgen na de dood. Ja, dat is dus wat men over het algemeen, en daar zet men de punt, wat men over het algemeen, verstaat onder wat uitverkiezing zou zijn. En zo leuk dat het dan dat God met drie kleine letters is geschreven en niet met één of drie hoofdletters. Want dat, als je daar de punt zet, ja, dan is dat inderdaad het godje van het christendom. En dat is niet de God die wij mogen kennen. En dat is ook niet waar uitverkiezing over gaat. Nogmaals. Uitverkiezing is dat God een enkeling of een groep of een volk uitverkiest om de rest te zegenen. En ik ga drie voorbeelden geven, inderdaad van een enkeling, een individu, van een volk en van een groep. Daarbij ben ik bij lange na niet compleet, want als je over het onderwerp gaat nadenken, dan, nou, ik durf niet te zeggen, uitverkiezing kom je tegen op elke bladzijde van de Bijbel, maar het is wel heel de schrift door. En als ik dit diaatje laat zien met voorbeelden, weet ik zeker dat als we hier zouden gaan brainstormen, dat jullie zeggen, nou, dan weet ik er ook nog wel een paar. Abraham is denk ik, Abraham ga ik met jullie bespreken. Dat is de eerste waarvan letterlijk wordt gezegd dat hij uitverkoren is. Maar als je verder teruggaat, in het boek Genesis zien we continu dat God, dat er twee zonen zijn of meer. Ja, en uiteindelijk wordt de een gekozen en de andere die komt op de tweede plek. Dat is al bijvoorbeeld bij Kain en Abel, om maar een voorbeeld te noemen. Daar wordt het begrip uitverkiezing niet gebruikt, dat zeg ik er meteen bij, maar het spreekt wel van Gods verkiezend handelen. De een wel, de ander niet, of nog niet. Nou, dit zijn een paar voorbeelden. Ik ga ze niet allemaal langs, maar deze PowerPoint ga ik gewoon op mijn website zetten. En dan zoek die teksten maar eens op. van Abraham, Jacob. Jacob en Esau wordt letterlijk gezegd dat ze uitverkoren waren. Van Israël natuurlijk ook. Daar ga ik straks ook nog wat over laten zien. Simson wordt het woord niet gebruikt, maar hij was wel een Nazireër. Daar zou je ook van kunnen. Ja, hij was ook toebestemd tot een bepaalde taak. Staat er allemaal bij in Richteren. Om een begin te maken met de verlossing van het volk Israël. Nou, enzovoort. En zelfs een heidense koning als Kores. Die ertoe gesteld was dat hij het volk Israël, de 12 stammen, terug zou brengen naar het land om de tempel te herbouwen. Ja, dat was door God van tevoren zo bepaald. Dat hij dat zou gaan doen. Hij was bij name genoemd. Dus ja, dat is toch ook wel een uitverkiezing. Jezus Christus natuurlijk, daar heb ik maar twee voorbeelden, maar er zijn echt wel meer te noemen. Paulus wordt een uitverkoren vat of een uitverkoren instrument genoemd in Handelingen 9. Nou, enzovoorts, enzovoorts. En natuurlijk de Ecclesia, het lichaam van Christus, dat zijn wij dus als gelovigen uit de natie die God in deze tijd verzamelt. Ja, daar moeten we het ook zeker even over hebben. Want als we gelovigen zijn, en ik ga er even vanuit dat we dat hier allemaal zijn, ja, dan zijn we uitverkorenen. Dan is de vraag, waartoe en waarom? Nou, dat wil ik dus ook in deze studie beantwoorden. Dus we gaan de koe bij de horens vatten, om het zo te zeggen. En ik begin in Genesis 12, dus inderdaad bij Abraham. Toen nog Abram, maar ik noem hem meestal Abraham. Dus ik ga die namen niet elke keer door elkaar gebruiken. Ik noem hem gewoon Abraham. Vader van vele volkeren, hè, betekent die naam. Die kreeg hij dus van God, terwijl hij nog geen kinderen had. Kinderloos, zelfs impotent lezen we in de Romeinenbrief, zijn vrouw ook. Niet in staat om leven voor te brengen. Dus toen noemde God hem, toen gaf God hem een nieuwe naam. Jij zal geen Abram, maar Abraham heten. Dit is de NCV-vertaling. En daar staat, en Jahwe zei tot Abram, ga jij uit je land en uit je verwanten en uit het huis van je vader naar het land dat ik jou zal laten zien. En ga uit je land en uit je maagschap, zegt de Statenvertaling. Uit je familie, uit het huis van je vader, naar het land dat ik jou zal laten zien. Dus Abraham werd door God gekozen uit al die mensen van de volkeren. En dan zei Abraham, ga jij uit jouw land, uit je familie, uit je huis van je vader. En ik ga jouw land laten zien. Nou, hij zou dus naar Canaan gaan, maar dat moest ook weer met een... dat moest met een omweg via Haran. Daar zit ook betekenis achter, dat laat ik nu maar even, dat parkeer ik maar even. Maar van Abraham lezen we dus later, in Genesis wordt het woord niet gebruikt, maar wel in bijvoorbeeld in Nehemia 9 vers 7. Abraham was een uitverkorene. En ik zal je tot een grote natie maken, een groot volk, en je zegenen. En je naam groot maken en je zal een zegening zijn. Dus wat God hem belooft. En ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou geringschatten zal ik vervloeken. De meeste vertalingen zeggen wie jou vervloekt zal ik vervloeken. En in jou weten alle geslachten van de grond zich gezegend. Statenvertaling of de herziene statenvertaling die zegt in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, en dat zullen ze weten ook, hè? Vandaar dat die wat meer letterlijke vertaling, denk ik, van het NCV. Maar alle geslachten van de aardbodem zullen in Abraham gezegend worden. Dus Abraham werd door God uitgekozen, niet omdat God zegt van ja, de rest daar kan ik niks mee en daar wil ik niks mee, maar juist om de rest te gaan zegenen. Sterker nog, om alle geslachten van de aardbodem te gaan zegenen. En het zou op zich een studie op zich zijn om nou werkelijk te gaan duiden wat deze woorden betekenen. Wat betekenen dat in Abraham alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden? Nou, daar heb ik al ideeën over, maar ik zeg al, dat is een studie op zich. Als ik het heel kort zeg, dan denk ik dat dit vervuld wordt in de toekomst, wanneer Abraham op zal staan. En wanneer het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, gevestigd zal worden over deze hele aarde, dan worden alle geslachten van de aardbodem gezegend in Abraham. Maar als we de beloften aan Abraham lezen in Genesis, dan lezen we hierna bijna altijd in jouw zaad zal die belofte vervuld worden. En allerlei varianten erop. Maar Abraham zou zaad hebben En oppervlakkig gezien is dat zaad Isaac, zijn nageslacht. Maar Paulus zegt in Galaten, ja, dat zaad is een enkelvoud. Dat gaat niet over al heel zijn nageslacht, dat gaat maar over één. En niet over Isaac, maar over Christus. En in Christus zullen allen, in Abrahams zaad, dus ook via Abraham, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus als je het mij vraagt, ligt hier al in de kiem verborgen de redding van alle mensen. De redding van allen. Want iedereen zou gezegend worden via Abraham en later, wat ik zeg, in jouw zaad, Abraham, wordt dat telkens weer herhaald. Ik meen wel een keer of, meer dan 10 in ieder geval, en of misschien wel rond de 20 keer. Ik heb het van de week even nagezocht, maar ja, ik heb het niet opgeteld, maar echt heel vaak. Als je een tekst vindt met het woordje zaad en je hebt een bijbelprogramma, klik even op dat woordje zaad. Dus dan krijg je een hele rij met teksten en dat elke keer aan Abraham wordt dat herhaald. Dus dat is ook, daar ligt dus ook nadruk op. Hè? Die dingen worden niet voor niets herhaald. Maar Abraham, een individu, wordt er uitgenomen om de rest te gaan zegenen. Dan ga ik tot zover Abraham. Dan ga ik dus verder naar Exodus 19 en daar gaat het over de uitverkiezing van een volk. En ook weer NCV, en daar staat: Mozes ging op naar God en Jahwe riep tot hem vanaf de berg, zeggend: Zo zal je zeggen tot het huis van Jacob en zal je berichten aan de zonen van Israël. Nu dan, indien jullie zeker luisteren, ja, even nadruk, het huis van Jacob, namelijk de zonen van Israël. Mozes, dit is Exodus 19, dat is het hoofdstuk voordat het volk de wet kreeg, hè? Exodus 20, de 10 geboden, de 10 woorden. Dus dat is de context waarin we ons nu bevinden. Maar zeg tot het huis van Jacob, namelijk, zo zal je berichten aan de zonen van Israël. Ik sla dan een vers over. Nu dan, indien jullie zeker luisteren naar mijn stem en mijn verbond bewaren, dan zullen jullie voor mij een eigendom zijn uit alle volken. Andere vertalingen zeggen een speciaal bezit uit alle volken. Want van mij is heel het land. Andere vertalingen, want heel de aarde is voor mij. Maar in de Bijbel is de aarde geen planeet, maar is gewoon heb je de zeeën en het land. Dat is het droge, staat in Genesis. Dus heel het land, al het land, hetzelfde als heel de aarde, zo zouden wij dat wellicht zeggen. Maar hier wordt dus Israël via Mozes aangezegd, om het dan met de termen van mijn thema te zeggen: jullie zijn mijn uitverkoren volk. Jullie zullen mij uit al die andere volken, zoals Abraham uitgepikt werd, uitgekozen, zo wordt Israël hier uitgekozen als volk. Jullie zullen voor mij een eigendom zijn uit alle volken, want voor mij is heel de aarde. En jullie zullen voor mij een koningschap van priesters zijn en een heilige natie. Andere vertalingen zeggen een koninkrijk, een koningschap, maar geen koninkrijk zonder koningschap natuurlijk. Maar Israël zou dus een koninkrijk van priesters zijn. En dit gaat dus over Israëls roeping onder of vanuit de volkeren. En zij zijn dus een heilige natie, maar dat is André's onderwerp, hè? Apart gezet. Zij worden dus eruit genomen en apart gezet. Ik had dat eerste plaatje, wat waren het schaakstukken geloof ik, waar er één werd uitgekozen. Herinneren jullie dat plaatje van André nog, wat hij had op zijn titelpagina? Ik kwam André gisteren, ik kwam hem niet tegen. Ik was in een samenkomst waar hij ook sprak in Epe. En toen hebben we het er nog even over gehad. Maar hij had een plaatje met allemaal achterkantjes van potloden, zag je dan. En dan zag je één potlood, die stond ertussen, die was omgedraaid. Die stond met de punt omhoog. Nou, dat is dus ook wat heiliging is. Apart gezet, dus je bent apart. Maar je staat ook nog eens, dat vond ik ook wel een mooi beeld, helemaal de andere kant op. Omhoog gericht namelijk. Andere potloden waren allemaal naar beneden gericht, aards. En dat ene potlood was omhoog gericht. Nou, dat is dus heilig, apart gezet voor God. En dat is Israël dus ook. Maar uitverkiezing en dat begrip heiliging en heilig hebben alles met elkaar te maken. En ik ga nu niet in deze toespraak of studie de eindjes van mijn toespraak en die van André aan elkaar knopen, want dat zou echt te ver voeren. Maar denk daar maar eens over na. Die begrippen hebben echt wel met elkaar te maken. Maar Israël zou een koningschap van priesters zijn en een heilige natie. Dus heilig, apart gezet voor God. Nee, God neemt iets, maakt het tot zijn eigendom met een bepaalde bestemming. En dat heeft hij dus met Israël gedaan. En zij zijn Gods uitverkoren volk. En een koninkrijk, een koningschap van priesters. Bestemd om te heersen. Daar zou ik vele voorbeelden van kunnen noemen. Ik heb er twee genoemd uit Daniël. Waar staat dat aan al deze aardse koninkrijken een einde zal komen. Dat beeld bijvoorbeeld in Daniël 2 dat verpulverd wordt door die steen. En dan staat erbij dat dat koninkrijk opgevolgd zou worden door een ander koninkrijk. En als je Daniël 7 ernaast legt, dan zie je ook dat een Israëlitisch koninkrijk is, dat dus over al die andere volken zal heersen. Dus dat is het koningschap, het koninkrijk wat Israël zal zijn, met de Messias aan het hoofd op de troon van Jeruzalem. Maar Israël zou dus ook priesterlijk zijn, namelijk koninklijk en priesterlijk. Nou, dat koninklijk, dat parkeer ik dan even, daar ga ik verder niet op in, want ik denk dat we met deze beknopte uitleg wel begrijpen wat dat inhoudt. Hè. Israël gewoon als koninkrijk, Messias op het hoofd, aan het hoofd, op de troon in Jeruzalem, regerend over deze wereld. Alle volkeren zullen onderschikt zijn aan de Messias en indirect dus ook aan dat volk Israël, wereldheerschappij. Maar wat betekent het dat Israël een priesterlijk koninkrijk zou zijn? En wat ze hiertoe zijn zij dus uitverkoren, hè, om een koninklijk priesterdom of een koningschap of een koninkrijk van priesters te zijn. Hangt een beetje van je vertaling af hoe dat geformuleerd wordt. Maar wat doet een priester? Nou, dat een aantal zaken, heel veel zaken trouwens, maar ik zal een aantal noemen. Die staat tussen God en mensen. Vertegenwoordigt God naar de mensen toe. Dat is wat de priester deed, hè. De mensen brachten hun offers bij de priester en de priester offerde dat. Maar de priester ook in al zijn doen en handelen, maar ook in woord. Want hij onderwijst Gods woord, zijn wetten en zijn wegen. En in alles, alles wat die priester doet en zelfs wat hij aan heeft enzovoort, dat is onderwijs. Dus dat wijst op God. Dus die priester is een vertegenwoordiger van God naar de mensen toe. En Israël is dus bestemd, uitverkoren, om een volk te zijn dat Gods woord zou onderwijzen, zijn wetten en zijn wegen. Hè, Paulus zegt in de Romeinen 3, hun zijn immers de woorden van God toevertrouwd. Dus Israël zou als volk functioneren als priester, een priesterlijk volk, een koninkrijk van priesters. Hè, priesterlijk dus tegenover of ten opzichte van al die andere volkeren. Zij zouden Gods woord onderwijzen aan die volkeren. En Israël zal dan ook het centrum van de kennis van God op aarde zijn. Want, ja, dat moet ik dan natuurlijk ook erbij zeggen, daar is in het verleden natuurlijk niet zo heel veel, en dan, dat is een understatement, niet zo heel veel van terechtgekomen. Eigenlijk heeft ook Israël hun uitverkiezing heel exclusief opgevat. Ja, wij zijn het uitverkoren volk en de rest zijn honden. En daar is ze dus niet voor bestemd. Maar zij waren juist uitverkoren om een priesterlijke rol te vervullen ten opzichte van die andere volkeren. Hè, om het onderwijs van God, de woorden van God, door te geven aan die natieën. Nou, dat hebben ze dus niet gedaan. En zij zijn dus ook tijdelijk terzijde gesteld. En God heeft nu een ander programma, een ander plan, waar we het straks ook nog even over gaan hebben. Maar in de toekomst zal Israël alsnog, want God heeft dit beschikt en bepaald en beloofd, dat ze dit zouden zijn. Jullie zullen voor mij een koningschap, een koninkrijk van priesters zijn. Een heilige natie. In de toekomst zal Israël alsnog deze taak hebben en fungeren als priesterlijk volk ten opzichte van de volkeren, van de natieën. En dat vind je bijvoorbeeld in Jesaja 2, maar ook hier zou ik vele voorbeelden van kunnen noemen. Dus daar zien de Statenvertaling, daar staat vele volken zullen gaan, namelijk naar Jeruzalem, naar Sion, en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heer, naar de berg van Yahweh, naar het huis van de God van Jacob, dus de tempel die er dan weer zal staan, Want hè, dan zal hij ons, namelijk die volken, onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan, de Torah, de onderwijzing van God, en het woord van Yahweh, het woord van de Heere, uit Jeruzalem. Dit is dus Israël als priesterlijk volk. Het zal de natieën onderwijzen en Petrus bijvoorbeeld, die zijn brieven schrijft aan de besnijdenis, aan dat volk, die zegt, jullie echter zijn een uitgekozen geslacht. Dit is de NCV, dit is dus hetzelfde woord als uitverkoren. Hè? Jullie zijn dus een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Hij haalt Exodus 19 aan. Een heilige natie, een volk tot toe-eigening of een volk tot verwerving. God heeft zich dat volk verwerft, is geen Nederlands, hè? Verworven is ze dan, denk ik. God heeft zich dat volk verworven. Hij zegt, dat is mijn volk. En Petrus zegt, jullie echter zijn een uitverkoren, een uitgekozen geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk tot verwerving of toe-eigening. Hoezo dan? Zodat jullie de deugden zouden proclameren, verkondigen, van hem die jullie uit de duisternis geroepen heeft tot in zijn verbazingwekkende licht. Hele mond vol. Maar waar het me nu om gaat, dat Israël als natie was uitverkoren, niet omdat God die andere volken hem niet interesseerden, maar juist opdat ze als priesterlijk en koninklijk priesterlijk volk die natie zouden verkondigen de deugden van hem. Dat is hun taak en functie als uitverkoren volk. En nogmaals, die zullen zij in de toekomst ook gaan vervullen. Ja, een heilige, een apart gezette natie. Ik was al vroeg bezig met mijn PowerPoint van de week, omdat ik ook nog wat andere dingen te doen had. Toen had ik deze dia al en toen las ik André zijn aankondiging over heiliging. En die had hier bijna letterlijk in staan wat ik op mijn dia had staan. Dus dat is wel leuk. Maar toen heb ik een heilige natie apart gezet. Dat betekent, dat heeft André ook gezegd hier. Ik heb zijn studie gisteren even op de fiets teruggeluisterd. Maar dat heeft André ook gezegd. Heilig is niet je heilig gedragen. Heilig is dat God iets tot zijn iets of iemand of een volk tot zijn eigendom maakt. Zelfs voorwerpen hè, in de tempel heeft André ook genoemd, maar tot zijn eigendom maakt en bestemt voor een bepaald doel. Dat is heiligen. En dus zelfs die Corinthiërs werden aangeschreven als heiligen. En juist die brieven, corrigeert Paulus nogal wat, omdat ze zich echt niet zo heilig gedroegen. Maar Paulus schrijft hen gewoon aan als heiligen of geheiligden. Nou, Israël zou dus die heilige, apart gezette natie zijn. En in de toekomst zullen ze dus ook echt in die positie geplaatst worden. En alles wat aan hen beloofd is, zal ook vervuld worden. Dus dat is de uitverkiezing van Abraham, het individu, het volk Israël. En dan is er nog een groep waar ik het over wil hebben. En dat is de Ecclesia, de gemeente, het lichaam van Christus. Ja, en dan moeten we natuurlijk bij Paulus zijn. Paulus is de apostel van de natiën. En hij is de apostel die de waarheden omtrent de Ecclesia, het lichaam van Christus, die verborgenheid bekend maakt. Israël is vanwege hun ongeloof terzijde gesteld. God heeft de klok met Israël, of de draad met Israël, hoe je het ook wilt zeggen, tijdelijk gepauzeerd. En in de tussentijd, want God zal die draad weer oppakken, in die tussentijd is het Paulus die een verborgen programma, om het zo maar te zeggen, een verborgenheid bekend maakt. Namelijk dat de gelovigen uit de natieën die God zich nu verzamelt, worden ingelijfd, niet bij Israël, maar bij Christus. Zij zijn één lichaam met Christus en worden in die zin dus echt ingelijfd bij Christus. Zij delen in alles wat aan Christus beloofd is. He, Christus is Grieks en in het Hebreeuws is het Messias, Mashiach. Dus dat is hetzelfde. Dus wij worden niet ingelijfd bij Israël waar Christus de Messias van is. Nee, wij delen in de positie van de Messias van Israël, van Christus. Dus wij delen in alle beloften die aan Christus gedaan zijn. En dat is een uitverkiezing. En dat ga ik laten zien, want Paulus zegt in Efeze 1, dat is dus ongeveer aan het begin van de brief. Hij heeft zojuist gezegd wie de brief geschreven heeft en aan wie. En dus ik hoef verder geen context te geven. Gezegend de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemelen in Christus. Of in het hemelse of in de hemelse gewesten. Daar ga ik nu even aan voorbij. Maar in ieder geval, wij zijn gezegend in of met, maar letterlijk staat er in alle geestelijke zegen. Dus niet een beetje of een paar. Alle geestelijke zegen. En niet op aarde, maar in de hemelen, in Christus. Ja, wat Paulus nu gaat doen, hij maakt hier een statement dat we gewoon, nou ja, gewoon dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemel en Christus. En dan gaat hij, dat gaat hij uitpakken. En dan gaat hij zeggen, nou, dit zijn die zegeningen. In het volgende vers. En dan is het eerste wat hij noemt, dat moet ik er nog even bij zeggen, de MBG. Als je daarin leest of meeleest, die zeggen allerlei geestelijke zegen. Die vonden het echt wat te gortig worden dat het echt alle geestelijke zegen is. Dus die wilden dat wat afzwakken. Maar hey, we zijn in Christus gezegend in alle geestelijke zegen. Nou, welke zegeningen zijn dat? Zoals daar is, zoals hij ons uitverkoren heeft in hem. Dat is het eerste wat Paulus noemt. Zoals hij ons uitgekozen heeft, of zoals hij ons uitverkoren heeft in hem. En dit is dan het Griekse woord. Daar zijn nog een aantal woorden in het Grieks van het Nieuwe Testament, waar als vertaalwoord wordt gekozen uitverkoren of uitverkiezing of uitgekozen. Dit zijn ze. Je ziet ook in dat woord wel een beetje terugkomen het Engelse woord elections, hè? De elected, de elections, verkiezingen, de elected, de verkozenen, de verkorenen. De Statenvertaling, MBG en herziene Statenvertaling, die zeggen hier dus allemaal uitverkoren. Dat is dus het begrip wat hier gebruikt wordt. Dus laten we eerst vaststellen, we zijn uitverkoren in hem. Als we gelovigen zijn, zegt Paulus, jullie zijn uit zoals hij ons uitverkoren heeft in hem. We gaan het straks nog hebben over waartoe. Maar ja, waarom ons? Want je zou, als je verder van niks weet, dan zou je kunnen denken van ja, blijkbaar ben ik slimmer dan de rest of zo, hè, dat hij mij wel uitkiest en een ander niet. Blijkbaar misschien ben ik dan beter dan de rest, dat hij mij uitgekozen heeft en een ander niet. Ja, heb ik dan iets voor op de rest? Nou ja, in die zin wel dat je van tevoren gekozen bent. Maar waarom ons? Omdat wij beter zijn? Nou, ik zou zeggen, als ik die vraag zou moeten beantwoorden, dan zou ik zeggen, nou, juist niet. Juist niet. Dus wij hebben helemaal niks om op voor te staan, en dat ga ik laten zien. En Paulus zegt in 1 Korinthe 1, en ook daar heeft André het gisteren even over gehad. Nee, eergisteren was dat. Hij zegt tot de Korintiërs. Ja, hier heb ik een vertaling gebruikt die eigenlijk niet bestaat. Die heb ik Isa genoemd, maar die heb ik gewoon gemaakt op basis van de interlineair van Isa. Dat is de interlineair die ik meestal gebruik. Dat is dan letterlijk corresponderend met zoveel mogelijk met de grondtekst zoals Isa die weergeeft. Want kijk naar jullie roeping, broeders. Hè? Wij zijn uitverkorenen, we zijn dus ook geroepenen. Weer een ander begrip, geheiligd. Kijk naar jullie roeping, broeders. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Ja, wat Paulus hiervoor betoogd heeft, is dat het kruis van Christus voor de wereld dwaasheid is. Kijk, wij zitten hier nu met een groepje bij elkaar en als wij het hebben over het kruis van Christus, ja, voor ons is het wijsheid, Gods ultieme wijsheid, dat hij door het kruis van Christus deze hele wereld gaat redden. He, door het bloed van het kruis verzoent hij het al met zich. Maar als je dat op de hoek van de straat gaat vertellen, dan denken ze van ja, wat staat daar voor gek? Wat is dat voor idiote, dwaze boodschap? Nou, dat brengt Paulus dus in de voorgaande verzen naar voren, dat het voor de wereld dwaasheid is. En wat hij dus ook zegt, is dat God er een behagen in heeft, omdat wat in de ogen van de wereld dus wel wijs is, wijsheid van de wereld, en het gaat daar niet alleen maar over de wijsheid van de seculiere wereld, maar zelfs over de wijsheid van de religieuze en godsdienstige wereld, dat hij dat tot dwaasheid maakt. En een van de manieren waarop God dat doet, is wat Paulus hier zegt, want kijk naar jullie roeping, broeders. Hoe gaat God dat dan doen? Die wijsheid van de wereld te kijk zetten, om het zo te zeggen. Door ons te roepen. Kijk naar jullie roeping, broeders. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele machtigen. Niet vele edelen. Maar God kiest de dwazen van de wereld uit. Om de wijzen te schande te maken. Ja, dat is... dat is geen verheffende boodschap voor jullie, dat begrijp ik. Ik zeg altijd, als je jezelf niet in dat rijtje wil zetten van dwazen en onmachtigen en onedelen, dan kun je er altijd vanaf, want er staat natuurlijk niet vele. Dus we zitten in de Ecclesia, kun je wel enkele wijzen en enkele vinden die niet dwaas zijn. Dus ja, dat zijn jullie dan allemaal misschien wel, ik weet het ook niet. Maar...
Naar het vlees.
Hè?
Naar het vlees.
Ja, ja. Nee, maar dat zegt Paulus, God kiest de dwazen van de wereld uit om de wijzen te schande te maken. God kiest de zwakken van de wereld uit om de sterken te schande te maken. En God kiest de onedelen van de wereld uit en de verachten, dat wat minder geacht wordt of geminacht, en die niets zijn. Opdat hij die wat zijn, die denken dat ze wat zijn, want dat is natuurlijk het idee, te niet zou doen. En dit is de reden, zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. Elders staat op dat wie roemen in de Here. Dat alles is namelijk zijn werk. En dat is wat Paulus hier naar voren brengt. En hij zegt nog in Efeze 2, dat wij, dan val ik natuurlijk meer in het gedeelte, maar hij zegt daar dat wij zijn samen met hem opgewekt. En laat ik het even dan in deze woorden zeggen, in de Ecclesia geplaatst, zo zegt hij daar niet, maar opdat God in de toekomende aionen zijn genade zou betonen over of in ons, in Christus Jezus. Kijk, als God zijn genade wil betonen, dan zoekt hij juist niet daar de allerbesten vooruit, maar dus inderdaad het dwaze, het onedele en het zwakke. Zodat zal blijken dat alles zijn werk is en alles genade. Wij worden dus in die komende tijdperken, die aionen, een demonstratiemodel van Gods genade. Dat staat in Efeze 2. En daarom zijn wij dus, dit rijtje schorrimorrie. Daarom kiest God dit rijtje uit. Om de wijsheid van de wereld te kijk te zetten en om te laten zien van dit zootje ongeregeld, die ga ik de allerhoogste positie geven die maar denkbaar is, namelijk in mijn Zoon Christus Jezus. Zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. Maar dan nog een keer, maar uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. En niet uit werken dus, maar uit hem is dat. Hij heeft dat zo bepaald. God heeft ons uitverkoren. Uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn, die van God wijsheid voor ons werd, rechtvaardigheid en heiliging en verlossing. Nou, deze vers heeft André besproken, dus dat ga ik niet doen, maar het gaat hier over rechtvaardigheid. We zijn gerechtvaardigd verleden. Heiliging is een proces dat hij aan ons doet. En verlossing, dat is bij de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8, dat is nog toekomst. Maar we zijn dus uitverkorenen, zoals hij ons uitgekozen en uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging van de wereld. Of de nederwerping van de wereld. In de NCV stond geloof ik de grondvesting van de wereld, de geboorte van de wereld. Ik weet dat er wat verschillende meningen over dat woord katabole, dat Griekse woord, wat dat nou precies betekent, wat die staat. Daar ga ik nu even aan voorbij, maar het is in ieder geval van tevoren. We zijn dus voorbestemd. Dat is mijn Ik zei op de titelpagina, mijn eerste dia, ik ga het hebben over uitverkiezing en voorbestemming. Nou, ik ga het met name hebben over uitverkiezing, maar je komt dus vanzelf ook dat begrip voorbestemming tegen. Het is namelijk voor de grondlegging, of hoe je dat woord ook wilt vertalen, maar voor de grondlegging, voor de nederwerping van de wereld. Dus nog, ook hier niet op grond van werken, hè? Ook dat zal ik straks nog laten zien, dat het ook letterlijk wordt gezegd met betrekking tot uitverkiezing. Maar uitverkiezing gaat vooraf aan alles wat een mens is of doet. Dus het kan niet een prestatie van de mens zijn. Abraham die wist ook van niks, opeens riep God hem. En nou ja, dat God heeft zich Israël als volk uitverkoren. We lezen het hele Oude Testament door hoe dat heeft uitgepakt. Niet omdat ze zich zo heilig gedroegen. Integendeel. Maar uitverkiezing gaat daar dus aan vooraf. Aan alles wat een mens is of doet. En dat wordt letterlijk zo gezegd van Jacob en Esau bijvoorbeeld. Want toen zij, dat zijn Jacob en Esau, lees maar na in het verband, nog niet geboren waren, nog iets goeds of slechts hadden verricht, opdat het voornemen, elke keer krijgen hier die woorden voornemen, van tevoren, opdat het voornemen van God zou blijven naar uitverkiezing. Dat is dus Gods voornemen, God heeft gekozen van tevoren. Niet uitwerken, nog een keer, ze hadden niks goed of slecht gedaan, dus het was niet uitwerken, maar uit hem die roept, werd tot haar gesproken, en dat is dus de moeder. Grotere zal slaaf zijn voor de mindere. Dus Isaac kreeg met Rebecca twee kinderen, Jacob en Esau. En God zei van Jacob, dat is de zoon van mijn keuze. Dan staat er trouwens verderop in Romeinen 9, hoe staat het er? Isaac heb ik lief gehad, of heb ik lief, maar Esau heb ik gehaat. En daar, dat wil ik toch even gezegd hebben, daar staat, in het Hebreeuws is haten wel iets anders dan wat wij eronder verstaan. Is echt, in het Hebreeuws is dat veel breder. Het kan dus die haat zijn zoals wij er ook over spreken. Maar het is veel breder. Isaac heb ik lief. Esau heb ik op een tweede plek gezet. Dus in die zin ook minder geacht, een mindere positie toebedeeld. Dus de grotere zal de mindere, de jongere dienen. Slaaf zijn voor de mindere. Dat is uitverkiezing. Een voornemen van God naar uitverkiezing, niet uitwerken. Dus het is voor de grondlegging van de wereld. Dus het gaat vooraf aan alles wat een mens is of doet of gedaan heeft. Zoals hij ons uitgekozen heeft in hem voor de grondlegging van de wereld. Om heilig en smetteloos te zijn voor zijn aangezicht in liefde. Dus niet te worden, maar te zijn. God heeft dus... God heeft ons uitverkoren en daarmee zijn we heilig en smetteloos voor zijn aangezicht. Zo ziet hij ons in Christus volmaakt en hij heeft het gedaan in liefde. Ja, dat staat dan hierachter. De vraag is, hoort het nou bij dit gedeelte, bij dit vers of bij het volgende? Want in het volgende staat, in het volgende vers, in liefde ons tevoren bestemmend tot zoonstelling. Dus ook weer hier tevoren bestemd. Ja, we doen wel een beetje bijbelstudie deze ochtend. Dat hebben jullie de voorgaande dagen ook gedaan. Maar dit is de Efezebrief en ik zeg altijd, dat schreef Paulus niet aan de Corinthiërs. Dus daar gaat het echt wel over dingen die hij hier helemaal uitpakt. Dat zei ik al van die geestelijke zegeningen. En elk woord zou je eigenlijk moeten bekijken en het vergrootglas opleggen. Maar wij zijn dus tevoren bestemd, we zijn uitverkoren in hem en tevoren bestemd tot zoonstelling. Wat is nou zoonstelling? De Statenvertaling heeft hier zoiets als aanneming tot kinderen. Nou, dat is echt helemaal verkeerd. Het gaat hier echt over zonen, huos, die gesteld worden. God, dat is ook iets wat God doet, hij stelt zonen. En de opbouw van het woord is... Ja, huurs betekent zoon en these of these. dat heeft met stellen te maken. Een hypothese, een antithese, dat heeft met een stelling te maken. Maar God plaatst ons dus tot zonen. Hij heeft tevoren bepaald dat wij tot zonen gesteld zouden worden. Nou, hoef alleen nog maar te weten wat een zoon is. En dan is het plaatje duidelijk, denk ik. Dus, maar een zoon is een synoniem voor een erfgenaam. We worden dus geplaatst in de positie van erfgenaam. Of beter gezegd, een lotbezitter. Ja, dat is dan ook wellicht weer een beetje een moeilijk woord. Maar wij zijn lotbezitters of erfgenamen. Dat betekent dat wij delen in de positie van de Vader, van God. Niet in de positie van God, in het bezit van God. Sorry. Dus wij, God heeft een bezit en daar delen wij in. En dat maakt ons, als wij in die positie geplaatst worden, dan zijn wij tot zonen gesteld. Dat zijn we nu nog niet, maar we hebben wel, dat is weer Romeinen 8, de geest van die zoonstelling ontvangen. En Efeze 1 zeggen we dat de geest een onderpand is. Dus omdat we ook die geest hebben ontvangen, weten we, ja, dat is onze toekomst. We zullen tot zonen gesteld worden, tot erfgenamen en delen in het bezit van de Vader. Ja, en Paulus zegt dat dat in liefde is. Hij heeft ons uitgekozen, uitverkoren en ons tevoren bestemd tot liefde. Maar in liefde voor ons? Of slechts voor ons? Nee, die zoonstelling spreekt ook weer over zijn liefde voor heel de schepping. Hij gaat namelijk door ons heel zijn schepping bereiken en heel zijn schepping daar brengen waar hij ze hebben wil. En dat betekent het... Dus dat hij in liefde voor zijn schepping, heeft hij ons tevoren bestemd tot zoonstelling. Kijk, dat Romeinen 8 had ik er graag bij besproken, maar ik denk dat ik hier wel enigszins aan een bepaalde tijd gebonden ben, want jullie willen straks ook weer naar huis. Maar Romeinen 8 is een lang hoofdstuk, maar daar wordt ook ingegaan op dat zoonschap of die zoonstelling. En ik doe dat nu in een paar bullets, zodat jullie dat... Dat is toch jullie taak als luisteraar, zodat jullie later eens die dingen kunnen checken of wat ik zeg hier ook echt zo is. Maar in Romeinen 8 brengt Paulus naar voren dat wij lotbezitters zijn, erfgenamen van God. Romeinen 8 vers 17 is dat. Als wij kinderen zijn, zegt Paulus, dan zijn we ook erfgenamen of lotbezitters van God. Kijk, een erfgenaam en een lotbezitter is net iets anders. Wij denken bij erfgenaam misschien een beetje aan van, als de vader overleden is, dan krijgen wij de erfenis als kind, bijvoorbeeld. Maar dat is hier niet het idee. God heeft een bezit en dat geeft hij aan anderen. En dat is in de eerste plaats aan zijn zoon, de zoon, Christus Jezus. Maar wij delen in het bezit van die zoon, van Christus Jezus. Dus wij zijn lotbezitters van God en samen lotbezitters van of met Christus. Voor mij apart, maar dan moet je weten waar het woord van spreekt, mede-erfgenamen van Christus. Dat betekent dat alles wat God aan de zoon geeft, de zoon in eerste instantie, de eersteling, de eerstgeborene, dat is het bezit wat hij aan de zoon geeft. Dat is het heelal, hè? Dat is hemelen en aarde. Maar daar delen wij dus in als samen lotbezitters of mede-erfgenamen. Oftewel, zijn positie is de onze. Nu nog verborgen, maar straks worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid als hij verschijnt. En dan zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, als we hem tegemoet zijn gegaan in de lucht, alzo zullen wij altijd samen met de Heer wezen. Dat betekent niet dat we, betekent niet alleen dat we echt altijd bij hem zijn, maar ook delend in zijn positie. En Paulus zegt in Efeze 3 vers 6 dat wij delen in alle beloften die aan Christus Jezus gedaan zijn. Samen lichaam zijn we, samen lotbezitters en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Ja, dat is geweldig. Ik denk dat we ons daar nauwelijks een voorstelling van kunnen maken wat dat betekent. Ik weet wel dat het geweldig is, mooi, verheven, maar hoe en wat precies, ja, dat gaan we meemaken. Daartoe heeft God ons uitverkoren, daartoe heeft hij ons tevoren bestemd. Tot zoonstelling, namelijk in die positie geplaatst te worden. En daar staat ook in Romeinen 8 dat de schepping wordt daar voorgesteld als een zwangere vrouw. Dus die ondergaat allerlei lijden en weeën. En wordt voorgesteld als een zwangere vrouw. En dat de schepping, niet bewust natuurlijk, maar rijkhalsend uitkijkt naar de openbaring, de onthulling van de Zonen Gods. Want dat is het moment dat die schepping ook bevrijd zal gaan worden. En dat staat dan ook voor ons. Vindt die zo'n stelling plaats bij de verlossing van ons lichaam. Dat is wel ook wel leuk in verband met een zwangere vrouw. Wij zullen dus verlost worden door de verloskundige met een grote hoofdletter. Wij worden niet van ons lichaam verlost, maar wij worden verlost bij de verlossing van ons lichaam. Ontvangen wij dus een nieuw lichaam en worden geplaatst in de positie van zoon, van erfgenaam van lotbezitters. En zijn we samen lotbezitters van Christus. En dan staat er ook nog in Romeinen 8, dat Gods zoon de eerstgeboren is onder vele broeders. Maar die broeders, dat zijn wij dus, hè. Dat betekent, hij is de zoon en wij zijn zijn broeders. En de zussen zijn daarbij inbegrepen. Maar dat betekent dus ook dat wij ook zonen zijn. Maar hij is natuurlijk de zoon, de eerstgeboren onder vele broeders. En hij zal dus als hoofd, samen met zijn lichaam, met zijn samen lotbezitters, de schepping van de slavernij van de vergankelijkheid bevrijden. Dat is Romeinen 8. En daar kijkt de schepping rijkhalsend naar uit. Daarom kijkt de schepping, onbewust zeg ik erbij natuurlijk, rijkhalsend uit naar de openbaring, de onthulling van de zonen van God. Want dat is het moment dat de schepping bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid. Dan zal de dood er niet gedaan worden, dan zal er geen vergankelijkheid meer zijn. Dat gaat allemaal nog even duren, want God heeft de tijd. Maar dat is het doel. Dat is Gods plan. Gods voornemen, Gods plan van Aionen. Nou, ik moet snel verder. In liefde ons tevoren bestemmen tot zo'n stelling, door Christus Jezus, tot in hem, hè, niet uit onze werken, ik zeg het er maar weer bij, naar het welbehagen van zijn wil. Ja, God heeft er dus een plezier in. Hè. Het is het welbehagen van zijn wil. Zijn had met een hoofdletter moeten dan. Er staat er letterlijk tot in hem of tot in zichzelf. Ja, ik denk dat het daar ook gewoon over de eenheid gaat. Hè. Door Christus Jezus tot in hem. Hij doet dat en hij brengt ons tot in hem. Wij zijn nu ook, wij zijn in Christus. We delen in alles wat hem beloofd is, in zijn positie. In alle wijsheid en verstandigheid maakt hij aan ons het geheim van zijn wil bekend. Dat is ook een van die geestelijke zegeningen, hè, waar Paulus over spreekt. Hè, daar begon hij mee. Maar gezegend met alle geestelijke zegen in de hemel, in Christus. In alle wijsheid en verstandigheid maakt hij ons het geheim van zijn wil bekend. Wat is dat? Nou, wat is het niet? Het is niet zijn wil. Het is niet wat al veel eerder bekendgemaakt was, geopenbaard was door bijvoorbeeld de Hebreeuwse profeten. Namelijk dat de Messias op de troon van Jeruzalem zou zitten en dat alle volkeren aan hem en aan een Israëlitisch priesterlijk koninkrijk onderschikt zouden worden. Dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Dat is namelijk zijn wil, zijn geopenbaarde wil. Maar Paulus maakt hier het geheim of de verborgenheid van zijn wil bekend. Dus die wil van God was al tevoren bekendgemaakt, maar nu zegt Paulus, ja, ik heb daar nog een geheim aan toe te voegen. Wat tot dan toe geheim was gebleven. Ja, wat is dat dan? Wat is dat geheim, die verborgenheid van zijn wil? Wat was tot dan toe verborgen en gebleven, nog niet onthuld? En dan lezen we verder. Het zijn lange zinnen. Naar zijn welbehagen, dus ook weer, hè, God heeft hier een welbehagen in, dat hij zich voornam, ik leg er maar weer de klemtoon op, in hem. Dus ook hier weer niet naar onze werken, omdat niemand zou roemen. Nee, hij heeft het zich voorgenomen in hem, in de zoon. Het is Gods voornemen, Gods plan. Dit pro, dat betekent ook van tevoren. Hè? En dat ook weer dat etetto, dat heeft ook met verplaatsen te maken. Van tevoren is dit al zo geplaatst. Om tot in het beheer van de volheid van de tijden. Dus er komt een volheid van de tijden wanneer de aionen, die tijdperken, voleindigd zullen worden. Dus bij die volheid van de tijden, wat gaat God dan doen? Het al, alles, tapanta in het Grieks. Het alles, de, ja dat is geen Nederlands, maar wij zeggen bijvoorbeeld het heel al. Vind ik ook altijd leuk, want dat is dubbel natuurlijk. Het heel en het al, dat is dubbel op. Maar ja, er mag wel de nadruk op gelegd worden wat mij betreft. Het gaat echt over het heel al, dus alles. En opdat we ons niet zouden vergissen, staat er nog eens achter. Zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. In Christus samen te vatten. Ja, en letterlijk staat er de Christus. In de Christus samen te vatten. Dus het heelal, alles, het al, zowel in hemel als wat op aarde is, wordt in Christus samengevat of samengebracht. Daarvan is dus niets uitgezonderd. En dat woord wat hier staat, wat vertaald is als samenvatten, dat is in de MBG vertaald met onder één hoofd samen te vatten. Ik zeg er altijd bij als ik dit vers bespreek, dat ik dat echt een hele mooie vertaling vind. Want in dit Griekse woord zit ook het woord kefalo. En dat betekent hoofd. Je ziet hier ook in de woordopbouw dat het iets met hoofden te maken heeft. Maar dat is bij ons ook nog zo. Als je iets samenvat, ik heb een website, daar schrijf ik wel eens een blogje of een artikel. Dan zet je boven dat, ook voor de leesbaarheid, zet je wel eens boven dat stuk tekst een kop. Of een kop noemen we dat. Maar dat is eigenlijk een samenvatting van wat je daaronder gaat vinden. Nou, het al wordt in Christus samengevat. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, wordt in de Christus samengevat. Nou, ook dat is niet het geheim van Gods wil. Dat God in Christus, in hem, alles zou samenbrengen. Dat kun je ook in het Oude Testament al terugvinden. Maar wat is dan dat geheim van zijn wil? Nou, dat lezen we zo even verder. Kijk, de MBG heeft dus dit, dat zei ik al. Maar de Christus is hoofd en lichaam. God gaat in de Christus, niet alleen in Christus Jezus, niet alleen in Jezus Christus, maar allen die hem toebehoren en allen die in Christus zijn, gaat hij het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in de Christus samenbrengen of samenvatten. Dat betekent dat wij als Ecclesia, als zijn lichaam, de Ecclesia die zijn lichaam is, daarin delen, in die taak, functie, positie van Christus. Wij delen daarin als zijn lichaam. En dat is dus het geheim wat Paulus bekend maakt in Efeze 1, maar ook natuurlijk op andere plekken. Ik zeg soms wel eens om het wat duidelijk te maken, zo zegt Paulus het niet, maar wat Paulus eigenlijk doet, is het begrip Christus herdefiniëren. Hij zegt eigenlijk van ja, onder Jezus Christus zouden we in eerste instantie die ene verwachten. We verwachten dat het daarover gaat. He, Christus Jezus die mens werd, die kwam op aarde, hij leed, stierf, maar hij werd door God opgewekt. Maar de Christus, het geheim wat Paulus bekend maakt, is dat de Christus een heel gezelschap is dat daarbij hoort en die vormen zijn lichaam. En als Paulus dan verderop in dit hoofdstuk in Efeze 1 zegt dat alles aan de Ecclesia gegeven is, nee, dat hij aan de Ecclesia gegeven is als hoofd en dat alles onder zijn voeten wordt gesteld, dat alles onder zijn voeten wordt geplaatst, dan is dat plaatsen, stellen onder zijn voeten, dus onder hoofd en lichaam. Dus het heelal wordt onder hoofd en lichaam gesteld, onderschikt, geplaatst enzovoort. Dus wij zijn die voeten waar het heelal ondergesteld wordt. Want de voeten behoren ook tot het lichaam. Nou, dat is dus het geheim van zijn wil. En dat is wat Paulus bekend maakt. En daartoe zijn wij uitverkoren, uitgekozen. In hem, in ook wie wij door het lot werden toebedeeld. Ja, dat heb ik net niet bij het woord lot bezitten gezegd. Maar dat is dus ook, het is niet door uitwerken, het is niet vanwege ons werk, maar het is ons lot. Dat heeft God zo bepaald. Wij zeggen meestal, als we zeggen van ja, dat is nou eenmaal mijn lot, dan is dat vaak wat negatiefs. Maar dit is natuurlijk, dit is ook ons lot, maar dit is het meest verheven dan wat je kunt bedenken. Dat we delen in de positie van Gods Zoon. En als zonen worden aangesteld in de toekomst. En heel de schepping daar gaan brengen waar God de Vader dat wil. In hem, in wie ook wij door het lot werden toebedeeld. Ja, wij werden door, dus, ja, want wij zijn samen lot. Lot, bezitters van Christus. Het is ons toebedeeld, ons gegeven in genade. Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, God gaat zijn heerlijkheid demonstreren, zijn genade betonen in ons. En wij zouden zijn tot lof, tot eer van zijn heerlijkheid. En dan staat er nog, ook een mooie, daarom heb ik dit vers nog even erbij genomen. Wij die een voorhoop hebben in Christus. Of in de Christus. Zo staat het niet in de meeste vertalingen. Er staat meestal zoiets als wij tevoren gehoopt hebben in de Christus. Letterlijk staat er een voorhoop, dat is één woord. Dus wij hebben dus een voorhoop in de Christus. Dat betekent dat de vergankelijkheid waarvan de schepping bevrijd zal gaan worden, dat zal heel de schepping ten deel vallen. Wij sowieso als eerste. Eersten, eerstelingen. Hij is de eersteling. Maar wij zullen als eerste hem tegemoet gaan in de lucht. En al delen in die hoop die heel de schepping ten deel zal vallen. En daarom hebben wij ook een voorhoop in de Christus. En ook heel veel voorpret. Want we verblijden ons daarin. Het is toch geweldig dat we nu al dat mogen weten. Dat de toekomst die ons ten deel zal vallen. Maar niet alleen ons. Want wij zijn uitverkoren om de hele schepping daar te brengen waar God dat hebben wil. Zo'n God hebben wij. En dat mogen wij nu al weten. En dat zal straks iedereen weten. Nou, nog even op een rijtje. Om maar te laten zien dat God het is die het bepaalt. Hè. We zijn voor de grondlegging van de wereld uitverkoren. Tevoren bestemd tot zoonstelling. Hij had dat voorgenomen in hem. Tevoren ons lotsdeel bepaald in hem. In overeenstemming met zijn voornemen. En een voorhoop hebbende in de Christus. Ja, en dan zijn er nog mensen die zeggen, ja, maar je moet wel dit en dat. Nou, dan zeg ik altijd, lees Efeze 1 maar eens. Wij hebben daar echt helemaal niets aan toe te doen of toe te voegen. En Godzijdank ook niks aan af te doen. Voor nu lijkt het me goed om het hierbij te laten. En